IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 2 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering zowel software als hardware nieuws. Uiteraard weer een informatiebeveiligingsupdate en een productiviteitstip van Ray. En ja, dan beginnen we natuurlijk met software nieuws.
Ja, inderdaad. Want de Windows Insiders zijn het nieuwe jaar weer begonnen. En die kwamen met twee nieuwe builds in het Canary Channel en het Beta Channel. In het Canary Channel gebeurde niet zoveel. Daar kwam build nummer 27766 uit op 3 januari. En daar zaten een kleine set van improvements en fixes in. Dus eigenlijk niks bijzonders om hier nog te vermelden.
Maar in het Beta kanaal daarentegen?
Daar gebeurde wel wat interessants, want daar kwam build nummer 22635.4660 uit, ook op 3 januari. En die bevatte een kleine update in de File Explorer, waar het contextmenu, waarin je zaken terug kan zien als cut, copy, paste, rename, share en delete, is voorzien van labels. Zodat je de icoontjes ook nog beter kan begrijpen.
Ja, zodat je weet welke icoontje nou precies voor wat staat. Wel zo handig, mensen.
Precies. En verder is de magnifier onder handen genomen. En die is onder andere voorzien van een nieuwe knop, zodat je makkelijker kan vergroten en verkleinen.
Lekker hoor. Dus voor werkplekbeheerders is dat goed nieuws binnenkort in Windows 11.
Precies. Ja, en over Windows 10, dat begint langzamerhand een beetje een zorgwekkend verhaal te worden. En daar is het ook wel over eens dat het rare vormen lijkt aan te nemen. Want in oktober is het exit voor Windows 10. Dan stopt Microsoft met het uitbrengen van updates.
Ja, en voor degenen die onder een steen hebben geleefd de afgelopen tijd. Vanaf 14 oktober 2025 brengt Microsoft geen beveiligingsupdates meer uit voor Windows 10.
Ja, en goed, dit jaar is Windows 10 gewoon 10 jaar oud.
Mm-hmm.
Dat is voor computerbegrippen redelijk stokoud. Alleen, als heel veel gebruikers gewoon vasthouden aan Windows 10, wordt het wel een lastig verhaal. En dat blijkt onder andere in Duitsland het geval, waar ESET heeft uitgevonden dat ongeveer 65% van de apparaten daar, dat zijn er ongeveer 32 miljoen, nog steeds op Windows 10 draaien. En die zouden dus allemaal voor oktober moeten zijn geüpgrade. Als je dat wereldwijd bekijkt, dan lijkt Duitsland nog niet eens zozeer af te wijken. Want StatCounter bijvoorbeeld, die rekende uit dat in december nog 62% van alle Windows-apparaten nog steeds Windows 10 draait. En een gameplatform, Steam, waarvan je toch zou verwachten dat de gebruikers enigszins vooruitstrevend zijn, ziet ook dat nog steeds 42% van haar installed base gebruik maakt van Windows 10.
Ja, en wat houdt mensen en bedrijven dan tegen om naar Windows 11 te gaan?
Het lastigste blijkt toch wel te zijn het feit dat Microsoft zwaardere hardware-eisen stelt aan Windows 11. Waarbij je minimaal moet beschikken over een TPM versie 2.0. Mm-hmm. En dat vervangen van hardware, dat gaat toch niet in het tempo dat men had gehoopt en verwacht, lijkt het. Al zie je wel wat rooskleurige voorspellingen dat 2025 het jaar wordt van de hardware-upgrade ten behoeve van Windows 11. En het schijnt dat Microsoft zelfs heeft geroepen dat het upgraden van je PC op dit moment belangrijker is dan het aanschaffen van een nieuwe wasmachine of een verwarmingsketel. Ik moet het nog zien.
Ja, en dat het denk ik niet zo'n vaart zal lopen als ESET nu aan het communiceren is. Blijkt ook wel uit de belofte van Zero Patch. Want deze third-party patch provider, die belooft dat ze onofficiële security patches voor Windows 10 zullen uitbrengen tot aan 2030.
Ja, dat is een mooie commerciële move van Zero Patch.
Yes. Overigens denk ik dat het probleem rond Windows Server 2016 mogelijk groter gaat zijn dan het probleem rond Windows 10.
Dat is.
Want ook Windows Server 2016 verliest natuurlijk de ondersteuning per 14 oktober 2025. Tenminste, volgens Microsoft's huidige plannen. En dat zie ik toch nog best wel heel veel terug in de datacenters van organisaties in Nederland.
Nou ja, die mogen dan een voorbeeld nemen aan Microsoft, want die gaan dit jaar, dat is dit boekjaar, gewoon 80 miljard dollar steken in het updaten en upgraden van hun datacenters.
Ja. Ja, en Microsoft heeft sowieso, als je het hebt over upgraden, sowieso aangekondigd dat je Windows Server 2016, ook al draai je dat bijvoorbeeld als Azure VM, dat je dat in place kunt upgraden, ondersteunt, ook daar.
Ja.
Dus dat zou nog een optie kunnen zijn. Ja, niet voor je domeincontrollers, want domeincontrollers wil je op Windows Server 2025 echt nieuw deployen. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe features, de nieuwe schaalbaarheidsfeatures voor grote organisaties.
Ja, en ja, goed, maar goed, die 80 miljard dollar van Microsoft die gaat dus in nieuwe datacenters. En daarvan gaat meer dan de helft van de geplande uitgaven in de VS plaatsvinden.
Mm-hmm.
Daarbij is Brad Smith alvast aan het waarschuwen richting de regering Trump. Van jongens, hou je in met betrekking tot regelgeving voor AI. Want wij moeten wel de vrije hand hebben om daar vrijelijk nieuwe ontwikkelingen in te kunnen introduceren. En ja, je ziet daar wel duidelijk in terug dat een soort van een rat race aan het plaatsvinden is, hè, tussen de grote partijen als het gaat om AI en datacenters. Ja. Want zowel Microsoft als Amazon zijn gewoon grootschalig aan het investeren om te zorgen dat ze voldoende computercapaciteit beschikbaar hebben. En dat lijkt op het Azure-platform de laatste tijd, hoor ik toch wel regelmatig wat geluiden dat het niet zo wil lukken met voldoende computercapaciteit aan te bieden.
Ja, maar dan refereer je natuurlijk aan de West Europe region van Azure.
Mm-hmm.
En dat blijft inderdaad nog wel even problematisch.
Ja. Ondertussen zie je dat Microsoft nog steeds een verwoede poging aan het doen is om Bing als alternatief voor Google aan te prijzen richting zijn eindgebruikers. En de laatste move die ze nu weer hebben gedaan, die deed toch wel een beetje de wenkbrauwen fronsen. Want als je dus Bing benadert zonder zijn ingelogd met je Microsoft-account, mm-hmm, en je zoekt naar Google,
mm-hmm,
dan krijg je de Bing-pagina waarop geen enkel logo van Bing meer te zien is. Zodat het lijkt alsof je op de Google-pagina zit.
Oké.
En dan, als je dan weer wat begint te doen, dan opeens blijkt het Bing te zijn.
Ja, of Copilot eigenlijk dan.
Ja, inderdaad. Maar ja, Copilot was toch volgens mij wel een beetje het middel waarmee Microsoft hoopte marktaandeel af te snoepen van Google.
Ja, voor de zoekmachines dan in ieder geval. Yep.
Het is nog niet echt gelukt.
Nope.
Maar afgelopen week was het ook tijd voor een heleboel nieuwe hardware.
Nou, mocht je als werkplekbeheerder, en dat is natuurlijk denk ik eventjes een goed doorkijkje al in de wereld van werkplekbeheerders in Nederland. De meeste werkplekbeheerders hebben helemaal gestandardiseerd op laptops,
mm-hmm,
sinds corona. Want ja, desktops zijn handig, maar alleen als mensen ook echt naar kantoor komen.
Ja.
En de meeste organisaties in Nederland zijn nu eenmaal hybride van opzet gebleven sinds de coronapandemie. En dus kun je gaan kijken naar nieuwe laptops om huidige Windows 10 laptops te vervangen. Als je voor oktober zou willen overstappen. En dan zou je dus inderdaad niet alleen de software, maar ook de hardware kunnen uitwisselen. En daarvoor kun je onder andere terecht bij Samsung, MSI, Dell en HP. Want alle vier kwamen ze met nieuwe zakelijke modellen op de proppen tijdens de Consumer Electronics Show. Dus zoveel consumer is het misschien al helemaal niet eens zo meer. Ja, Lenovo doet het dan wel, hè. Die zegt dan, ja, dit is strikt is een consumer show. Dus die heeft geen nieuwe zakelijke modellen geïntroduceerd afgelopen week.
Mm-hmm.
In ieder geval niet openbaar. En als we dan toch kijken naar de andere vier leveranciers, dan komt Samsung met een nieuwe Galaxy Book 5 Pro in 14 inch of 16 inch met een Intel Core Ultra 200. Dat is ook een Arrow Lake processor. Maximaal 32 gigram en maximaal een 1 terabyte SSD. En die kun je vanaf februari zakelijk aanschaffen vanaf €1.899. MSI komt met de nieuwe Venture en Venture Pro lijn. De Venture zelf is in 14, 15, 16 of 17 inch verkrijgbaar met een AMD Ryzen AI7 processor. Dan wel een Intel Core Ultra 5 of Ultra 7 processor. Allemaal Arrow Lake natuurlijk. En maximaal 96 gigram. En zou je dan zo'n Venture Pro willen, omdat daar een aparte grafische kaart in mogelijk is, dan kan je dat helaas niet combineren met een 14-inch, maar voor de rest allemaal wel. En daar zitten natuurlijk ook wat dikkere processoren in, om ook met een grafische kaart mooi uit de verf te komen. Bij Dell zien we 4 nieuwe reeksen zakelijke laptops. En mocht je nou afvragen, van, ja, hoe zit het nou met Dell, want ik hoor allemaal geruchten, dat klopt. Dell stopt met de Inspiron, Optiplex en XPS merken. Mm-hmm. Nou, XPS is natuurlijk wel iets wat je zakelijk zou kunnen hebben gebruikt. Ze gaan ook de USB-C poort modulair maken. Die zit tegenwoordig op het moederbord geschroefd, zodat je, mocht je toch in de toekomst iets willen met bijvoorbeeld Thunderbolt 5, als dat bijvoorbeeld uitkomt, dan zou je de hardware makkelijker kunnen uitschroeven en opnieuw kunnen inschroeven. Mm-hmm. De Dell Pro is voornamelijk gericht op productiviteit en komt er in 14 of 16 inch met maximaal 64 gigram en 2 terabyte SSD. Geen touchondersteuning op de 14 inch, maar op de 16 inch wel een optie. Dus ja, dan vind ik die 14 inch valt eigenlijk best wel af dan voor Windows 11 misschien. De Pro Plus komt er in 13, 14 en 16 inch en is luxe uitgevoerd met een aluminium chassis. Hier heb je de keuze tussen Lunar Lake en Arrow Lake processoren en ook weer tot 64 gigram. Wil je dan premium, dan kun je naar de Pro Premium en dan heb je een magnesium behuizing in zowel 13,3 inch als 14 inch, maar alleen met de Intel Lunar Lake processoren en maximaal 32 gig RAM. Klinkt meer als een laptop voor managers. En dan heb je nog de Pro Max en die komt met een Intel Core Ultra 9 Arrow Lake processor in zowel 14 inch of 16 inch met ook aparte videokaarten. En later dit jaar misschien wel met AMD Ryzen processoren. Hmm. En HP, wat we vroeger kenden als Hewlett Packard, komen ook met nieuwe laptops. En ik denk dat dit best wel eens goedlopende modellen kunnen zijn. Want HP is natuurlijk de enige die voor hun laptops echt maximaal maar 3 jaar ondersteuning bieden. Met firmware updates en zo. Dus dat gaat allemaal wat rapper in de wereld van HP. En die komen met het nieuwe zakelijke topmodel, namelijk de ZBook Ultra. Dat is een laptop met een 14-inch scherm en met een Ryzen AI Max Plus Pro processor. Met maximaal 128 gigram en een 4 terabyte SSD. Dus als je die echt max wil uitvoeren, dan kan dat. Dan komen er ook 3 nieuwe EliteBook modellen. Een EliteBook X en een EliteBook X Flip. Met 14-inch schermen, maximaal 32 gigram en ook maximaal 2 terabyte SSD's. Deze worden uitgevoerd met Lunar Lake processoren, maar daardoor zijn ze wel eerder beschikbaar. Namelijk al vanaf volgende maand, vanaf €1.999. En zou je dan toch net wat lekkerdere specificaties willen, dan zou je nog naar de Ultra G1i EliteBook kunnen. En die heeft min of meer dezelfde specificaties, maar een scherm met een hogere resolutie en een 9 megapixel webcam. En die is er vanaf €2.019.
Wat mij nou opvalt met al die nieuwe machines is dat blijkbaar Qualcomm toch geen poot tussen de deur heeft gekregen met zijn Elite X-processoren. Het is allemaal Intel en AMD wat hier de klok slaat.
Ja, omdat Intel en AMD natuurlijk ook met nieuwe processorlijnen kwamen.
Ja, oké. Okay.
Dus ja, daar ga je dan qua marketing natuurlijk op uitlijnen als leverancier van hardware. Mm-hmm. Niet met je bek vol tanden staan als systeembeheerder bij de koffieautomaat. Let dan nu goed op tijdens deze informatiebeveiligingsupdate.
Ja, voor de mensen die veel doen met conditional access is het wel even opletten geblazen. Want deze kerstperiode is bekend geworden dat de vereisten voor een compliant device met conditional access op basis van Intune te omzeilen is. Het is gewoon niet waterdicht.
Nee, maar niks is waterdicht in de informatiebeveiliging natuurlijk, hè?
Nee, precies. Maar dat blijkt dus in dit geval zeker voor de conditional access vereisten voor compliant device. Want een aantal hackers is aan de slag geweest. En er is nu een uitgebreide blog verschenen van Sunny Chow van JumpSec Labs. Mm-hmm. Die uit de doeken doet hoe ze de client ID van de Intune Company Portal weten te gebruiken om de vereisten voor een compliant apparaat te omzeilen om toegang te krijgen tot de Microsoft Graph en de AD Graph.
Alright.
Ja, het is weliswaar een beetje een trucendoos die ze opentrekken met een tool die heet Tokensmith of de POC Intra-Device Compliant Bypass, die je op GitHub kan vinden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het niet eens zo heel moeilijk om gebruikmakend van die client ID gewoon toegang te krijgen tot de Microsoft Graph zonder te beschikken over een Intune compliant apparaat.
En gaan we dat dan vertalen naar wat systeem- en werkplekbeheerders dan kunnen doen met deze informatie? Dan denk ik dat als je conditional access policies hebt waarbij je zegt van nou, je moet of een compliant device of multi-factor authentication doen, dat je deze omschroeft naar doe ze allebei.
Ja.
Bijvoorbeeld. Of inderdaad het compliant device niet langer op vertrouwen. En dat is eigenlijk ook al wat Microsoft al een tijdje lang aankondigt, dat als je inderdaad iets wil doen, om ze dan inderdaad allebei te vereisen.
Ja. Ja, want vooralsnog lijkt het erop dat dit niet verholpen gaat worden. Microsoft zegt eigenlijk min of meer, dit is by design.
Ja.
Ja, want wat er by design dus lijkt in te zitten, is dat er een soort van bypass is gebouwd voor de Intune Company Portal.
Mm-hmm.
Om altijd zonder device compliance toegang te krijgen tot Entra.
Yep. Ja, dus als je dat client ID hebt, dan kun je daar inderdaad gewoon verkeer naartoe sturen.
Ja, precies. Bij Ivanti hebben ze wederom een nieuwe uitdaging. En dit keer gaat het om Ivanti Connect Secure en Policy Secure.
Ja, dus mocht jij dit gebruiken, let dan nu even op.
Ja, daar zijn twee kwetsbaarheden ontdekt. Met rugnummer CVE-2025-0282 en CVE-2025-0283. Met CVSS-scores van 9.0 en 7.0, waarbij de kwetsbaarheid eindigend op 0282 door kwaadwillenden kan worden gebruikt om zonder authenticatie op afstand willekeurig code uit te voeren op apparaten met Ivanti Connect Secure en Policy Secure.
Mm-hmm.
En de kwetsbaarheid met rugnummer eindigend op 0283 kan vervolgens worden misbruikt door een kwaadwillende om de rechten te verhogen, oftewel elevation of privilege.
Yes, en die CVE-2025-0282 die wordt dus nu al actief misbruikt. Maar yes. Jij zei net gebruiken, maar het is natuurlijk misbruiken.
Mm-hmm. Ja, in ieder geval heeft Ivanti alweer patches uitgebracht en raadt iedereen aan om zo snel mogelijk Connect Secure versie 22.7R2.5 en Policy Secure versie 22.7R1.2 te installeren.
En mocht je nu afvragen of jouw Ivanti-producten al actief misbruikt zijn, dan kun je daarvoor altijd gebruik maken van de Integrity Checker Tool, oftewel de Ivanti ICT.
Ja, en het is niet alleen Ivanti waar ze uitdaging hebben. Ook bij SonicWall hebben ze een uitdaging, want daar waarschuwen ze voor een authenticatie-bypass kwetsbaarheid in zijn SSL-VPN-features. En daarvoor is afgelopen week, om precies te zijn, op 7 januari een patch uitgebracht voor een kwetsbaarheid met rugnummer CVE-2024-53704, die een CVSS-score meekreeg van 8.2.
Oké. Okay.
En SonicWall heeft weliswaar nog geen direct misbruik gezien, maar verwacht dat dit op hele korte termijn wel gaat gebeuren. Dus raad haar klanten aan om snel te reageren met het patchen van de producten.
Yes. En we komen nu natuurlijk uit een feestdagenperiode. En dat is voor kwaadwillende prime time. Omdat de meeste organisaties op een soort skeleton crew-achtige constructie draaien qua beheer. Dan wel monitoring. Dan wel escalatie. En daarom hebben we uiteraard ook vorig jaar flink aandacht besteed aan de december-updates vanuit Microsoft voor Windows en Windows Server. Mm-hmm. En dat bleek uiteraard weer niet voor niets, want de CVE-2024-49113 die Microsoft op die tweede dinsdag in december dichtte, die wordt ook echt wel gezien als belangrijk.
Mm-hmm.
Want deze kwetsbaarheid, die als bijnaam LDAP Nightmare heeft. Doe een beetje denken aan Print Nightmare. Maar Print Nightmare kon je daadwerkelijk actief misbruiken. Maar met LDAP Nightmare kun je een domeincontroller op zijn knieën krijgen. Nou, dat is me ook wel eens een keer gelukt. En ook op nu.nl stond dat met alle domeincontrollers van een bepaalde bank op een vrijdagmiddag. Samen met een collega. Maar dat kan dus ook met deze kwetsbaarheid door bepaalde RPC-requests naar domeincontrollers te sturen op basis van LDAP. Waardoor de Local Security Authority Subsystem Service, ook wel bekend als LSA6, crashed.
Ja.
Nou, en dan wordt er natuurlijk een reboot geforceerd door Windows Server. En daardoor kunnen mensen niet meer aanmelden. Als je dat op alle domeincontrollers tegelijkertijd doet.
Ja, maar het is niet alleen dat. Er blijken 2 kwetsbaarheden te zijn gepatcht afgelopen december. En die tweede kwetsbaarheid met CVE nummer 2024-49112, die kan dus worden gecombineerd met dit verhaal, wat jij net hebt geschetst. En met die combinatie kan je dus remote code execution voor elkaar krijgen op je domeincontrollers. En dan wordt het helemaal interessant.
Dan wordt het interessant, ja, voor kwaadwillenden. Yep. Mm-hmm. En ja, dat ze dat misbruiken, uiteraard, dat bleek ook wel weer aan de Casio-hack. We hebben er in onze podcast al eerder aandacht aan geschonken. Mm-hmm. Dat was namelijk een hack die plaatsvond van 5 oktober vorig jaar.
Ja.
En toen heeft Casio ook inderdaad op 10 oktober aangegeven dat een underground ransomware gang hiervoor verantwoordelijk was. Nou, het onderzoek is nu afgerond. En dan komt Casio toch wel met verontrustende gegevens naar aanleiding van dit onderzoek. Want er zijn van 6456 medewerkers hun naam, employee number, email address, affiliation, gender, date of birth, family details, address, phone number, taxpayer ID numbers en HQ system account information gelekt. Dan van 1931 business partners zijn er ook een aantal gegevens gelekt, maar dan niet de family details. Raar, dat hou je toch bij voor partners? Nou, blijkbaar Casio niet. Dus alleen de namen, e-mailadressen, telefoonnummers, de bedrijfsnaam, het adres van het bedrijf en de ID card information voor sommige van die mensen is gelekt. En dan zijn er 91 individuele klanten slachtoffer van deze hack. En daar is het afleveradres, het telefoonnummer, de datum van aankoop en de productnaam van datgene wat er is gekocht, gelekt. En verder natuurlijk een berg interne documenten, waaronder facturen, contracten en notules van vergaderingen.
Ja, inderdaad. Wat dan weer wel positief is aan dit hele verhaal, is dat Casio niet is ingegaan op de wensen van de hackers. Dus er is niet onderhandeld en niet betaald. Ja, de systemen die gingen wel langdurig plat bij Casio. Dat heeft volgens mij meerdere weken geduurd. Inmiddels zegt Casio dat de meeste systemen weer online zijn. Maar dat dus een enkel systeem nog steeds plat ligt als gevolg van deze hack.
Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week wilde ik toch nog even teruggrijpen naar de afgelopen feestmaand, waarin Kayla Cinnamon van het Power Toys team de Power Toys Advent Calendar heeft gepubliceerd op zowel X als Blue Sky. Okay. Met 25 dagen lang tips en tools uit Power Toys. Nou, nu zijn de Power Toys tools hier al met een grote regelmaat voorbij gekomen.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat er in deze adventkalender nieuwe dingen voor jou bij waren, Ray.
Nou, toch weer wel.
Toch wel,
Gelijk alweer tip nummer 3 dacht ik van, die kan ik me niet herinneren. En dat bleek te gaan over de screen ruler. En dat is er wel weer eentje die best wel handig is.
Dat is zo'n ring en dan kan je alle... Nee? One ring to rule them all?
Nee, de screen ruler is een meetlat.
Oké. Dus,
zodat je kan meten hoe groot de objecten op je scherm zijn in pixels.
Ah.
En dat doe je met de toetscombinatie Windows Control Shift M van meter. En daarmee kan je dus gewoon kijken van hoe groot is dit object op mijn scherm in pixels. Best een hele handige tool.
Ja, goed verhaal.
En ik raad je aan om die adventkalender van Power Toys toch nog even te bekijken. Want er zitten vast toeltjes tussen die je of nog niet gebruikt, die je vergeten was. En er zitten trouwens ook nog best wel een paar hele leuke aankondigingen aan voor Power Toys. Zo zag ik dat onder andere Zoomit binnenkort onderdeel uit gaat maken van de Power Toys.
Oh, interessant. En uiteraard vind je in de meeting notes op itbros.nl de links naar zowel X als Blue Sky voor deze complete Power Toys adventkalender.
Yes. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 2 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBros.nl